In 1 Timotheus 6 lazen wij dat Christus Jezus onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, staat er. En die belijdenis van de Heer Jezus voor Pilatus was, nadat hem gevraagd werd: wat zeg jij dan van uzelf? Als u geen koning bent, wat bent u dan wel? Toen zei hij: hiertoe ben ik in de wereld gekomen om de waarheid getuigenis te geven. Om te spreken van de waarheid, dat is natuurlijk het woord van God. Want dat is de essentie van de prediking, als je dat zo mag zeggen, kunt zeggen. Dus de essentie van de prediking van de Heer Jezus. We hebben van de Heer twee redenvoeringen in de Bijbel. Min of meer, de ene noemen wij de bergrede. En de andere noemen niet wij, maar de Engelsen, de tweede bergrede. De tweede bergrede noemen wij de reden over de laatste dingen. Dat was op de Olijfberg. En de bergrede, dat was veel eerder, was trouwens ook een andere locatie, was in Galilea. En daar beschreef de Heer de situatie, de ideale situatie feitelijk van zoals die zou moeten zijn, was de bedoeling in het koninkrijk als het een keer geopenbaard zou zijn. Maar of er nou bijzondere leringen in zitten, nee, ik heb het nooit kunnen vinden. Ik ben altijd geneigd eerst mijn schouders op te halen als iemand het heeft over de lering van de Heer Jezus. Want zoveel heeft hij niet geleerd, onderwezen. De essentie van wat wij van hem horen, van hem lezen, is dat men het Oude Testament, de schriften, zou moeten lezen en bestuderen. Dat zei hij dan ook, dat verweet hij ook zijn tijdgenoten, dat ze dat niet deden en blijkbaar bepaalde uitspraken in de Bijbel niet kenden. Wie is de Messias, wiens zoon is hij? Dan kreeg hij maar een half antwoord. De andere helft moet nog gegeven worden. En de andere keer was het: heb jij niet gelezen dan over de steen die de bouwlieden verworpen hebben, enzovoorts. Wat betekent dan dit? Enzovoorts. En gewoon in het algemeen: onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Kortom, het idee dat Jezus iets nieuws predikte of leerde is absurd. Dat er een hele religie bestaat die naar hem genoemd is, dat is waar. Maar dat het een religie is, dat is ook een misverstand. Dus ja, laat maar zitten. Wat ik kwam doen is niet wat nieuws brengen, maar iets ouds. Dat zei je ook. Hij zei: jullie geloven, jullie beroepen je op Mozes. Maar als je Mozes zou geloven, of als je Mozes geloofd had, zou je in mij geloven. Want hij heeft van mij gesproken. Enzovoort. Het is een en al verwijzing naar het Oude Testament. Dat blijft trouwens ook daarna zo. Dat wil zeggen, na de opstanding, wanneer dus het evangelie gepredikt wordt door de apostelen, evangelisten, of hoe ze maar genoemd mogen worden. Wat wij ervan lezen in de Bijbel is precies hetzelfde. Het is het verwijzing naar het Oude Testament met als conclusie dat in de opstanding van de Heer Jezus uit de dood de Oudtestamentische profetieën fundamenteel vervuld zijn geworden. En dat Gods beloften in hem ja in amen zijn. En sommige dingen moeten nog in de praktijk dan gemanifesteerd worden, geïmplementeerd worden, of hoe het maar heet. Maar het blijft de fundamentele waarheid dat in de opstanding van Jezus van Nazareth werd hij gesteld tot Messias en is hij degene wiens komst en functie en werk in het Oude Testament was aangekondigd. Daar gaat het om. echt iets nieuws dus niet. En als er toch iets nieuws is, dan moet ik u zeggen, ja, dat nieuws is in het Oude Testament aangekondigd. Vanaf bladzijde 1. Vanaf er zij licht. Oké, dit is iets te moeilijk. Dus dan wordt het een mens die... En naar Gods beeld en gelijkenis. Daar moeten we het over hebben trouwens in de volgende versie hier. En een die de aarde zou onderwerpen en daarover zou heersen. Enzovoorts. Nou, dat is Jezus. En de eerste Adam was de voorbeeld van degene die komen zou, heet dat. De goede belijdenis heeft rechtstreeks van doen met belijdenis van de waarheid. U weet wel, wij kennen in het Nederlands de uitdrukking belijdenis van het geloof. Ja. Daar heb ik wel eens een discussie over gehad met iemand die dan zei, dat was heel lang geleden hoor, maar goed, die dan zei, nou ja, eigenlijk doe je ook geen belijdenis van het geloof. Want je kan niet zomaar geloven, dat moet je wel, maar dat mag je niet. Want dan is het eigen werk, geloven. Ja, dat is meer dan zeker, ja, dat echt wel. Dus je doet niet belijdenis van je geloof, dat zou aanmatigend zijn. Je doet belijdenis van de leer van de kerk. Je belijdt dat je instemt met de leer van de kerk. En toen begreep ik ineens dat waarom dit de route is naar een kerkelijk lidmaatschap. Je moet eerst de statuten onderschrijven. Ja, wat moet je onderschrijven? De belijdenisgeschriften. Nou, ook al niet. Ook al wat mensen daarna erover geleerd en gezegd hebben. En dat is allemaal toch tamelijk vaag, moet ik u zeggen. Maar ja, ik ga er liever niet dieper op in. Maar voor zover wij wat beleiden, onderschrijven wij iets. En onderschrijven, dat is een handtekening eronder zetten, dat weet u. Hè? Het is, indien we iets beleiden, dan erkennen wij iets. Soms erkennen wij dan onze eigen fouten. Dat beleiden we dan. Soms beleiden wij dat wij inderdaad zijn wie wij zijn. De vraag de rechter dan, bent u, en dan moet je zeggen, ja, wel edelachtbaar. Hè? Nee, dat was vroeger, want ze zijn nu niet meer edelachtbaar. Maar, hè, toch? Dat mag je niet zeggen meer, dat geldt niet meer. Is al lang afgeschaft. Oh, je wist niet dat het ooit bestond. Nou, in mijn dagen bestond dat nog, ja. De titulatuur, ja. Heette dat. Nou, zeker wel. En dan kregen wij een opleiding op school. En dan moesten wij precies leren. Als je een brief schreef naar de dominee, dan was het wel eerwaarde heer of zoiets. Als die professor was, was het nog wel eerwaarde, zeer geleerde heer. En als het de bisschop was, het eminentie. En meneer Freke in Bodegraven ook, was ook eminentie. Want dat was het merk van de orgels die maakte. Ja, daar heb ik ook nog gewerkt, ja. Orgels bouwen. In Bodegraven, bij Freke. Eminent. Maar goed, dat terzijde. Maar belijdenis doen is iets erkennen, iets mee instemmen enzovoorts. En deze belijdenis, waar het hier over gaat, is wij erkennen de waarheid, namelijk het woord van God. Of wij erkennen dat de Bijbel waar is, of hoe je dat maar zeggen moet. Ik ben gekomen om der waarheid getuigenis te geven. Of hoe het maar vertaald is geworden. Dat is het dus. En deze belijdenis zouden wij bewaren. Oh ja, aan het eind van de avond riep onze broeder nog een bijbeltekst naar mij toe. En die heb ik dus niet verstaan, want ik versta nooit wat uit de zaal naar mij toe komt. Jullie zijn zo bescheiden. Weer praat je met een zachte stem, dat horen jullie achterin niet. Maar goed. Maar dat was 2 Timotheus 2 en ik verstond wel de 5. Maar ik heb begrepen dat hij zei 15. Vers 15 van 2 Timotheus 2. In vers 5 gaat het over de strijd. om iets in stand te houden, om zo te zeggen. Maar in vers 15, daar wordt het inderdaad precies gezegd wat ik bedoelde. Namelijk, daar schrijft Paulus aan Timotheus: benaastig u om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet terugwijkt, betekent dat, die niet beschaamd wordt, die het niet opgeeft, die niet vertraagt, want dat nog gekund. Een arbeider die niet beschaamd wordt, namelijk die het woord der waarheid, zie, die het woord der waarheid recht snijdt. De term woord der waarheid is een vaker voorkomende uitdrukking. Het is eigenlijk een vast soort idioom. Wij noemen het gewoon het woord van God. Maar het heet wel degelijk het woord der waarheid. U weet wel, de Heilige Geest waarmee wij verzegeld zijn geworden nadat wij het woord der waarheid, namelijk het evangelie, onze zaligheid, geloofd hebben. Dit was Efeze hoofdstuk 1, waar dat staat. Het woord der waarheid. Het is ook het woord der waarheid dat wij in onze harten zouden laten planten, want het is het woord waaruit wij wedergeboren zijn. Dat is in Jacobus 1 vers 18. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Het ware woord. Dat woord. Het woord van God. En dat belijden wij. Want ja, ik weet nooit hoe nadrukkelijk ik het zeg. Wij leven in een wereld waar wij voorgelogen worden van alle kanten. Dat is niet altijd kwade opzet, moet ik u erbij zeggen. Maar dat maakt het waarschijnlijk nog erger. Dat ons leugens verteld worden in commissie, heet dat. Dat wil zeggen, wil mensen die denken dat het de waarheid is, maar het is het niet, maar zo kom je er nooit meer vanaf. En niet in de laatste plaats, moet ik er dan bij zeggen, door de zogenaamde wetenschap. Want dat is de term die wij later tegenkomen nog in 1 Timotheus 6. Dat is het een na laatste vers van het Bijbelboek, van die brief. En het wordt daar genoemd de valselijk genaamde wetenschap. Met zijn tegenstellingen. Ons wordt van alles verteld wat verzonnen is. U weet wat het is in de wetenschap, in zogenaamde wetenschap. Men maakt rekenmodellen, men heeft ideeën en probeert de verschijnselen, de fenomenen heet dat, de verschijnselen die immers bestudeerd moeten worden door de wetenschap, men probeert de fenomenen een plaats te geven binnen het kader van de eigen gedachten. En zo ontwikkelt men een systeem, dat heet een rekenmodel. Maar dat rekenmodel, ja, dat is een rekenmodel. Dat wil niet zeggen dat het waar is. Heb je dat nog? Alles wat men tegenwoordig in de natuur, of wat er voor door moet gaan, bij elkaar sprokkelt, krijgt een plaats binnen het kader van de zogeheten evolutieleer. Dat heeft men uitgevonden. Men is uitgegaan van dat dingen wel in tot ontwikkeling zijn gekomen in de loop der eeuwen. En dat het in een bepaald tempo gegaan is. En dan komt men dus met zo'n puzzelstukje en dan gaat men de rij langs van, ja, hier past het niet. Daar ook niet, daar ook niet. Nou, hier misschien. Nou, nog even verder kijken. En zo wordt de aarde steeds ouder. Hè? En zo worden die botten die ze opgegraven hebben of zoiets, of die zijn komen bovendrijven, worden ook steeds ouder. Want het moet toch ergens passen, ertussen. En zo ontwikkelt men een rekenmodel. Maar dat gaat uit van een gestadige, een stabiele ontwikkeling door de eeuwen heen, enzovoort. Terwijl er geen enkele reden is om zomaar aan te nemen dat de historie er een is van een stabiele gelijkmatige ontwikkeling. Hebben jullie dat nog? Je hebt gisteren nog iets, ik weet niet meer wat het was. Ja, daar heb ik al lang over nadenken. Maar er is gelezen over dat men overblijfselen gevonden had. Die waren gedateerd 20.000 jaar geleden. Bij nader inzien niet meer dan 2000 jaar geleden. Zegt men nu. Want nu hebben ze dan uiteindelijk een keer ontdekt dat die krassen die in die stenen zitten, dat letters zijn en dat er dus inscripties op staan. En dat het niet maar krassen zijn van de ploeg, van de boer of iets dergelijks enzovoort. Hè? Er blijkt Ogem schrift te zijn in een, en dat is nog maar een soort schrift, maar dan in een taal en een dialect, dat moet dan ongeveer 2000 jaar geleden zijn, rondom Christus. Dat is heel wat anders dan 20.000 jaar geleden. Maar men schuift er maar wat mee. Begrijp je wel? En dan past het ergens in, ja. Dan moeten ze andere dingen weer bijstellen, want op basis van die inscripties is het dan die en die tijd. Maar hoe kom je nou, hoe verklaar je nou die dingen weg waardoor je het eerder geplaatst hebt? 20.000 jaar geleden. Wat is er dan nog meer wat daar verband mee houdt, wat niet deugt? En het antwoord is veel. Dat is de ellende van de zogenaamde wetenschap. En ja, u weet, wetenschap wordt geacht vast te staan. Hè? Wij worden erdoor geregeerd tegenwoordig. Als de politici geen verantwoordelijkheid willen nemen, zeggen ze, het is wetenschappelijk bewezen dat het zo moet. Dus ja, wij kunnen ook geen kant op. En dan hoeven ze ook niet verantwoordelijk te zijn. En wetenschappers zijn sowieso niet verantwoordelijk, dat weet je ook, hè. Dus ja, dat is problematisch. Maar in zo'n wereld leven wij. Alles is vloeibaar, heet dat. Ik wacht even op je, broeder. Ik wacht even op je. Want dan ga ik dan weer zeggen. Ja, maar de mens staat altijd onder druk. En de samenleving staat altijd onder druk. En dan wordt het vloeibaar, heet dat. He? En dat is niet maar een
wetenschap.
Nee, dat is niet maar fysica, zal ik maar zeggen. Maar toe maar. Het is eerder filosofie, maar vooruit. Maar de goede beleiders, en wat die goede arbeider betreft, ja, die het woord der waarheid recht snijdt. Dat wil zeggen, die er eerlijk mee omgaat. En het recht snijden betekent primair verdelen. En daarmee een plaats geven. Dat is wat het is. Ja, ik weet dat het vers wordt van oudsher gebruikt als een soort sleutelvers voor de leer der bedelingen. Ik vind dat overdreven. Ik vind dat niet prettig. Omdat dat zo nadrukkelijk in dat vers niet besloten ligt. Het gaat erom dat hier heb je het woord van God. En wat moet je ermee? En het is inderdaad waar dat er dingen in staan die zijn op ons niet van toepassing. Op anderen wel. Of ze waren van toepassing, maar nu niet meer. Omdat God natuurlijk een plan ontwikkelt. Heb je dat nog? Ja. Bovendien, als om zo dicht mogelijk bij mijn onderwerp te blijven. Er staat in Matthäus 24, staat, wie volhard tot het einde zal zalig worden. Maar daarna is de vraag, wij zouden toch zalig worden door geloof alleen? De echte vraag is, over welke zaligheid gaat het? Wordt dit gezegd tot over mensen die de Heer niet kennen of niet willen kennen enzovoort, en die dan tot geloof moeten komen en die ze dan uiterste best moeten doen om dat aan te nemen en te volharden om, want geloof is toch moeilijk, hè, meneer? Ja, toch? En dan strijd om in te gaan en eng is de poort en En het oog van de naald en kamelen. Nou hebben wij geen kamelen, maar we moeten iets verzinnen voordat door het oog van de naald moet. Enzovoort. Dus ja, het blijft allemaal vechten. Of was het een uitspraak, wie van harte tot het einde, was het een uitspraak over gelovigen die constant aangevallen worden en leven in een vijandige wereld. Ik denk het laatste dus. Nou, dat is een kwestie van verdelen. Over wie gaat het? Waar gaat het over? Waar heeft het betrekking op? Of zullen we het veel eenvoudiger nemen? Over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over een ander? Nou ja, in dit geval het ging alleen maar over een ander. Want het was Jesaja 53. Bij een psalm kun je die vraag misschien wat moeilijker beantwoorden. Over wie zegt David dit? Over zichzelf of over een ander? Nou, toen het over Psalm 16 ging in Handelingen 2, toen zei Petrus niet over hemzelf, maar over een ander. Hetgeen niet wegneemt dat nogal wat psalmen beginnen met de vermelding dat ze geschreven zijn in een bepaalde omstandigheid die blijkbaar aanleiding was tot het schrijven van de psalm. Bijvoorbeeld toen David op de vlucht was voor Saul. Daar gaat de psalm dus over. Maar hij gaat net zo goed over een ieder die achtervolgd wordt door de heerschappij van de wet, terwijl hij daar juist vrij van was. Want Saul is nou helemaal de uitbeelding van de wet en de heerschappij van de wet, van de bediening des doods, enzovoorts. Hebben we dat nog? Dat zijn verschillende lagen. Dus ja, het is ook wel iets gecompliceerder nog dan het hele idee van je hebt een reeks achtereenvolgende bedelingen en het hoort thuis in de ene of de andere. En als het in de andere thuis hoort, hoort het niet in de ene. Zo simpel is het niet. Het is niet te post sorteren naar postcode. Huh? Heb je dat wel eens gedaan? Ik wel. Ja. Maar ja, toch maar. Dat is gedoe. Maar het is inderdaad verdelen. Wat moet je ermee? Waar slaat het op? Waar gaat het over? Enzovoorts. Maar goed, over de waarheid. Want de klemtoon ligt niet op het snijden of verdelen. De klemtoon ligt natuurlijk het woord de waarheid. Of het woord van God. En terugkerend dan naar 1 Timotheus 6. Ik beveel, vers 13 nog steeds. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt. En Christus Jezus die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. En je kan er eigenlijk niks anders bij vinden dan dit. Dat is hiertoe ben ik gekomen. Om de waarheid getuigenis te geven. De waarheid. En vervolgens staat er dan, want de zin was niet af. De zin is, ik beveel u voor God, dat gij, ik beveel u, en dan komt voor God en voor Christus enzovoort. Maar de hoofdzin is, ik beveel u dat gij dit gebod houdt. Welke? Die van de goede belijdenis belijden voor vele getuigen. Dat is vers 12. Strijd de goede strijd des geloofs. Grijp daarmee naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen, zoals ook Christus Jezus de goede belijdenis, dezelfde uitdrukking, beleden heeft voor Pilatus. Het gaat dus om het geloof, het belijden, het geloof in het woord van God. Zie? De waarheid. En dan staat er, ik beveel u van God dat gij dit gebod, deze wetmatigheid, dit gebod. Oké, deze instructie. Dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk. Dat wil zeggen, zonder daaraan tekort te doen, zonder daarvan af te wijken. Want u weet, vlekken en rispelijkheid, dat is... Ja, dat is zonde. Dat is wat het is. En dus men zou er niet van afwijken. Men zou het bewaren. Dat wil zeggen, deze inzetting, de belijdenis vasthouden, en dat tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, tot aan zijn wederkomst. Want dat is het. En hier staat dus, als u wilt, staat hier precies hetzelfde als: wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Het is trouwens verbazingwekkend, vind ik persoonlijk, hoe vaak dat eigenlijk dan toch in de Bijbel staat. Hè? Begrijp je me goed? Ik ben orthodox evangelisch van huis uit. En dat betekent dat we alles geloven wat in de Bijbel staat. Tegenwoordig betekent evangelisch iets anders, maar dat is mijn schuld niet. Dus vandaar dat ik altijd zeg, ik ben orthodox, klassiek, traditioneel evangelisch. Wij geloven alles wat in de Bijbel staat. Maar het idee was natuurlijk heel sterk. Je komt tot geloof, je kiest voor Jezus, het is maar één stap, weet u wel. En dat is ook zo, het is een keuze die je maakt. En bij voorkeur één keer, want wij worden geacht dan toch daaraan vast te houden. Begrijp je wel? Waarna je terechtkomt bij de discussie, moet dat dan? Hoezo, kan je dan weer verloren gaan? En dan kom je in een discussie terecht. Ja, dat kan wel, dat is het nou juist. Er zijn ook bijbelteksten voor waar staat dat kan, dat een broeder verloren kan gaan. Maar dan zit je een fase verder. Dat is het nou juist. Dat is de moeilijkheid ervan. Wij hoeven niet te volharden om strijd om in te gaan. We hoeven ook niet goede werken te doen om wedergeboren te worden. Maar het is wel zo dat nu wij wedergeboren zijn, is het omdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. En dat wij dienstknechten van Christus geworden zijn en dus zouden strijden. Drukt u schoon in spoor.
Ja.
Lied van het leger des heils, natuurlijk. Maar toe maar. Maar we hebben het vorige keer even gelezen over die krijg en die strijd enzovoort. Sterker nog, tot geloof komen zou helemaal niet een strijd moeten zijn en hoeft dat ook niet te zijn. Het is gewoon een keuze maken en dan begint het pas. Maar dan ben je al wedergeboren als het goed is en dat kan niet ongedaan gemaakt worden, uiteraard. Daar kan je heel lang en kort over doen. Ik ben er altijd kort over. Dat is het makkelijkste namelijk. Wat voor zin heeft het om eeuwig leven te krijgen als je het ook weer kwijt kunt raken? Wat is dan het verschil met het leven dat we hadden al? Dat kun je kwijtraken, dat is tijdelijk. Oké, krijgen we eeuwig leven als je dat ook kwijt kunt raken? Wat heeft het voor zin dan allemaal? Waarom heet het dan eeuwig leven trouwens? Dat neemt geen einde, dat is het nou juist. Dat kun je als zodanig niet kwijtraken. Maar het is de bedoeling dat het leven ook geleefd zal worden. En dat hebben we besproken, omdat hier staat: grijp naar het eeuwige leven. Ik heb ongetwijfeld gezegd, niet omdat hij het niet had, maar juist omdat hij het had, zou hij ernaar moeten grijpen. Zou geleefd moeten worden, want dat is de genadegift Gods. Met dank aan Romeinen hoofdstuk 6. Kortom, ik zal u wat laten zien. Ik neem je even mee naar de brief aan de Hebreeën. Dat is een paar bladzijden omslaan. In Hebreeën 2. Daar staat: daarom moeten wij ons te meer houden, vasthouden. Want wij komen vandaan bij 1 Timotheus 6 vers 14, dat gij dit gebod houdt. In de zin van vasthoudt. Nou, hier staat: daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord is. opdat we niet de enige tijd doorvloeien, want enzovoorts. Dat van ons, dat mag u dik vet doorstrepen, want het is fout. Niet alleen staat het er niet, het is ook fout. Wij moeten ons te houden aan hetgeen gehoord is van de Zoon. Dat is 1 vers 1. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken. Niet tot de profeten, maar tot ons door de Zoon. En 2 vers 1 meteen. En daarom moeten wij ons meer dan de profeten voortijds, in de oud-testamentische tijd, moeten wij ons te meer houden aan hetgeen gehoord wordt of is, omdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Want gaat het dan verder, als die lui uit het Oude Testament al geoordeeld zijn geworden, omdat ze zich niet hielden aan het woord der profeten, wat denkt u wat er met ons gebeurt als wij ons niet houden aan het woord van de Heer zelf? Dat staat er. Ik heb het niet geschreven. Dat staat er. Zie. Hoe zullen wij ontvlieden, vers 3, indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen, die begonnen is verkondigd te worden door de Heer en aan ons bevestigd is geworden door degenen die hem gehoord hebben. De apostelen namelijk, enzovoorts. Heb u dat? Er staat dus dat wij zouden vasthouden aan wat gehoord is. Dat is de eerste keer in de Hebreeënbrief. Maar ga even mee naar hoofdstuk 3, bladzijde omslaan. Vers 6. Vers 5 eerst. Maar Mozes is wel getrouw geweest. Kan je ook lezen als gelovig trouwens. Hè? Mozes is, want het is hetzelfde woord. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis. Als een dienaar. Dat huis was gewoon Israël. Dat hij diende in opdracht van de Heer natuurlijk. Vers 6. Maar Christus is getrouw geweest. Dat staat er niet bij. Dat is weggelaten. Maar omdat het al in vers 5 stond. Dat is leuk, hè? Dat is een belangwekkende stijlfiguur. Dat heet een ellipsis. Een weglating. Mozes is getrouw geweest in geheel zijn huis, maar Christus als de Zoon, niet als een dienaar, maar als de Zoon over zijn eigen huis, wiens huis wij zijn zijn huis. Indien wij maar, en er komt hij hoor, indien wij maar, voor zover wij de vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vastbehouden. Wie volhardt tot het einde zal zalig worden. Heb je die? Indien wij maar de vrijmoedigheid en de roem der hoop. Welke vrijmoedigheid? Nou, die later nog eens genoemd wordt in hoofdstuk 10. En ook genoemd wordt trouwens aan het eind van hoofdstuk 4. Dat wil zeggen dat wij met vrijmoedigheid zouden. 4 vers 16, dan hoef je niet zo ver te bladeren. 4 vers 16. De vrijmoedigheid om te naderen tot de troon der genade in plaats van tot de troon der wet. Want daar gaat dit hele Bijbelboek over. Hè? Over dat wij niet leven onder de wet en ook niet onder de Mosaïsche instellingen. Die Mosaïsche instellingen, Levitische instellingen, zo u wilt. Mozes was het Levi. Die inzettingen zijn profetisch van aard en zijn een getuiging der dingen die gesproken zouden worden. Ik citeer dat uit 3 vers 5. Of ze zijn een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Zo wordt het weer later gezegd in dezezelfde brief. Wat gaat mij om dat vasthouden? Wij zijn zijn huis, zijn volk dus, waarvan hij het hoofd is. Indien wij maar de roem der hoop en de vrijmoedigheid tot het einde toe vasthouden. De vrijmoedigheid is de vrijmoedigheid om te komen tot de heerschappij der genade. Ik kan het rustig zeggen, want u weet dat een groot deel van het christendom daar totaal geen idee van heeft. En vindt ook dat het echt niet moet. Je moet je aan de wet houden. En voor zover het dan niet kan, krijg je misschien genade. Dat is de achterdeur die men open... Nee, ze hebben het mij echt zo verteld. Dat is de achterdeur die opengehouden wordt. Maar zo is het niet. De norm is genade, niet wet. En het heet dan vrijmoedigheid, maar het heet ook roem der hoop. Wij roemen in de verdrukking. Want de verdrukking werkt bevinding en de bevinding werkt hoop en de hoop wordt niet beschaamd. Dat is Romeinen 8, ongeveer de laatste verse. Nee, Romeinen 5, sorry. Romeinen 5 is het. Wij roemen in de verdrukking ook. Dat wil zeggen, richt ons op de toekomst. Het beste komt nog, zeggen we dan. Ja. Ja. Daar roemen we in de hoop. Wij weten waar we naartoe gaan. Toch? De wereld zoekt naar waar we vandaan komen. Ik vind het wel grappig. En dan zijn er idealisten die menen een idee te hebben over waar het naartoe moet. Als antwoord op de vraag, waar moet het naartoe? Waar moeten we naartoe met dit land en zo? En er komt nooit wat van terecht, dat weet u. Toch? Mensheid is al duizenden jaren bezig te bepalen met dat het ergens naartoe moet. Maar het is nog nooit ergens gekomen. Het schiet ook niet op. Integendeel. Zie? Ja. De roem der hoop, dat bewaren wij. Dat houden wij vast. Tot het einde toe. Tot het doel toe is ook goed. Want doel is einde en einde is doel. Maar we houden het vast. Nou ja, het heet in Filippenzen 1 heet het dat God een goed werk aan ons begonnen heeft. Want zo staat het er. En hij zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. En de dag van Christus is het oordeel van Christus. Want dag is oordeel en oordeel is dag. En de dag van Christus is dus onze openbaring voor de rechterstoel van Christus, waarbij wij loon geacht worden te ontvangen voor de goede werken waarin wij gewandeld hebben enzovoorts. Voor het werk dat de Heer in ons en wellicht door ons heeft gedaan, heeft kunnen doen. Zie. En daar richten wij ons op, dat is onze hoop. De verschijning der heerlijkheid staat weer een paar bladzijden terug nu inmiddels. In Titus 2 hè, was dat wij verwachten de zalige hoop. De verschijning namelijk der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Christus Jezus. En dat in samenhang met een volk ijverig in goede werken. Want dat geeft ons uitzicht op heerlijkheid die ons beloofd is. Dat is de essentie van dat lied, glorie, glorie voor mij. Ik heb mensen die willen dat niet zingen. Die zeggen, nee, glorie is heerlijkheid en dat is alleen voor de Heer. De Bijbel zegt echt dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid, hoor. En daarin onderweg zijn. Maar ja. 3 vers 6, zei ik, hè, van Hebreeën. De vrijmoedigheid en de roem der hoop tot het einde toe vasthouden. En dan een halve bladzijde verder, nog niet eens, vers 14 van Hebreeën 3. Er staat eerst, vermaand elkander te alle dagen, zolang als het heden genaamd wordt. Opdat niet iemand uit u verhard wordt door de verleiding der zonde. Want, vers 14, wij zijn Christus deelachtig geworden. Zo wij anders het beginsel van deze vaste grond tot het einde toe vast behouden. Heb je dat? Daar gaat hij weer. Het beginsel, het principe, de basis van deze, namelijk deze vaste grond. Want dat is het, hè. Dat begin, dat is die vaste grond en de vaste grond is het begin. Het principe, beginsel is ook goed. Namelijk dat wij Christus deelachtig geworden zijn. Wij hebben deel aan Christus, dus de basis van ons christelijke leven. En dat zouden wij tot het einde toe vasthouden. En ik neem aan dat u begrijpt dat dat hetzelfde is als het tot het einde toe vasthouden van de vrijmoedigheid en de roem der hoop uit vers 6. Maar dit is al dus de derde keer dat we dat lezen. In die paar hoofdstukjes in Hebreeën. En dan gaat hij weer, een halve bladzijde verder, in 3 vers 14. Dewijl wij dan, of gewoon omdat, maar dewijl vind ik ook mooi hoor. Dewijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is. Vers 14 van hoofdstuk 4. Sorry, 4 vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, het heet of een grote priester of het heet een hoge priester in termen van het Hebreeuws, het Oude Testament. Hier vind je de beide termen gekoppeld, dus opgeteld. Een grote priester, namelijk een hoge priester, die door de hemelen doorgegaan is, het ware heiligdom, namelijk Jezus, de Zoon van God, door wie God tot ons spreekt. 1 vers 1. Dat is namelijk de functie van de hoge priester, ons bekend te maken met het woord van God. Dat is de functie van de priesters, maar daarom zeker van de hoge priester. Het hoofd van dienst, om zo te zeggen. Goed, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Staat het er alweer. En dan wordt het herhaald in vers 16. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Dat is dus de troon van die hoge priester. Die regeert niet met wet, maar regeert met genade. Daarom heet het een troon der genade. Of bij Nederlanders plakken woorden aan elkaar, dus heet het genadetroon. Eventueel, hè. Ik dacht dat u er was. Nee hoor, ik noem nog hoofdstuk 6, vers 18... Eerst wordt gezegd dat God een eed gezworen heeft bij zichzelf. Staat er. Om de beloftenis overvloediger te bewijzen en vast te leggen. De onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen gekomen. Dat is vers 16 en 17. Een eedzwering. En dat is gebeurd opdat, vers 18, opdat wij door twee onveranderlijke dingen, in welke het onmogelijk is dat God liggen, een sterke vertroosting zouden hebben. En troost of vertroosting is één van de woorden ter aanduiding van het nieuwe verbond. Troost, nagaan. Wij namelijk zouden troost hebben die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden. Ziet u? Ja. De uitdrukking is nu wat korter geworden. Omdat die natuurlijk niet voor het eerst gebruikt wordt. Maar hij wordt wel weer toegelicht. Vasthouden. Met alle reden. Dat wil zeggen op grond van die eedzwering. En dan staat er ook nog dat we dat hebben als een anker der ziel. Vasthouden. We hebben zekerheid. Daar vertrouwen wij op. Dat houden wij vast. Waarna volgt eindelijk in hoofdstuk 7 pas de uiteenzetting over Melchizedek en wat dat betekent. En daarna weer de consequenties daarvan. Maar dan zijn we in hoofdstuk 10. En daar staat in vers 21. Terwijl wij hebben een grote priester over het huis Gods. Het is net of je het net ook gelezen hebt, hè? Maar dat was in hoofdstuk 4. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, enzovoorts. Hier komt hij opnieuw. Terwijl we hebben een grote priester over het huis Gods, wiens huis wij zijn, lazen wij, indien wij maar deze belijdenis der hoop tot het einde toe vastbehouden. Lazen wij. En nu staat er: we hebben een grote priester over het huis Gods, zo laat ons, wij dus, want wij zijn het huis Gods, toegaan met een waarachtig hart. Een hart dat de waarheid is toegedaan. Het probleem van het woord waarachtig is dat daar het woord waarheid zwakker geworden is, omdat het geworden is tot een bijvoeglijk naamwoord. Dat is jammer, want het is een zelfstandig naamwoord, veel sterker. Daarom lees ik bij voorkeur een hart met de waarheid. Of een hart waarin de waarheid woont. Of een hart dat de waarheid is toegedaan. Laat ons toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs. En geloof betekent al trouw. Onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Beeldspraak ontleend aan oud-testamentische inzettingen. Laat ons de onwankelbare, maak het verhaal zelf af. En, hè? Dat weet u langzamerhand wat er nou komt, toch? Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop houden. Dat der hoop, dat is een misverstand. Want bij mij weten staat er des geloofs. Niet het woord hoop, maar het woord geloof. Of het veel verschil maakt? Ik denk het niet, nee. In de praktijk niet. U weet wat we zouden vasthouden. Toch? Dat wat de Bijbel ons leert, wat het woord de waarheid ons leert over de wet, die verleden tijd is om zo te zeggen, die vervuld is geworden, waar we van verlost zijn geworden, van dat juk. We zijn geplaatst onder de genade van Christus, van de hoge priester namelijk, naar de ordening van Melchizedek. Dat is wat we zouden vasthouden. Zie. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En laat ons op elkander acht nemen, enzovoorts. En dan nog één. Dan heb ik er 7, geloof ik, hè? Ja. In hoofdstuk 12, vers 28. Daarom, dat wil zeggen met grote nadruk. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Daarom, alzo wij een onbeweeglijk koninkrijk ontvangen. Een koninkrijk dat geen einde zou nemen. Een eeuwig koninkrijk. Laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen, niet onder de wet uiteraard, maar onder de genade, met eerbied en godvruchtigheid. Dat levert wat op, heerlijkheid, loon. Dat stond in hoofdstuk 10, het eind van het hoofdstuk. Daar heet het een beter en blijvend goed in de hemel in vers 34. Het heet in vers 35 een grote vergelding des loons. En in vers 36 dat gij de beloftenis moogt wegdragen. En aan het eind van vers 39 heet het de behouding, de zaligheid der ziel. Dat is het loon waarin wij onderweg zijn. Maar het tegenovergestelde daarvan, als men niet de genade vasthoudt, dus, dan ben ik helemaal terug in Timotheus. Willen de leraren der wet zijn niet verstaan wat zij zeggen of beweren? Dan staat er, want onze God is een verterend vuur. Dat is het laatste zin in hoofdstuk 12. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Goden mogen dienen. Met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Dat is niet het verterend vuur waar eventueel een gelovige in kan verbranden of iets dergelijks. Het is het verterende vuur waar onze werken in geworpen zullen worden. En dus ons praktische leven. Precies, dat is 1 Korinthe 3. Dat is het verhaal van het hout, hooi en stro. Stoppelen. Ja. Tegenover goud, zilver en kostelijke stenen. Het vuur zal het openbaren. Maar let op dat de uitdrukking. Onze God is een verterend vuur. In de eerste plaats zegt onze God, niet maar God. Onze God is een verterend vuur. En het wordt inderdaad gezegd als waarschuwing aan ons die geloven. Wij als kinderen Gods worden met klem. Ook hartelijk trouwens. Maar met grote nadruk opgeroepen ons te stellen onder de heerschappij der genade. Want de genadetroon is de troon van Christus onder het nieuwe verbond. De hoge priester na de ordening van Melchizedek. Dat is deze brief. Dit Bijbelboek. Maar ik heb hier zomaar 7 teksten gelezen met bijna dezelfde uitdrukking. In ieder geval met het begrip houden erin, vasthouden. De belijdenis der hoop, enzovoort. Dit wordt inderdaad van ons verwacht. En het is tot eer van God. Ik zal dat wel eerder gezegd hebben. Het is tot eer van God dat wij leven in een zondig lichaam, in een zondige wereld, in een zondige maatschappij, enzovoort. Maar dat wij niettemin het woord van God als de waarheid in onze harten meedragen. Tot eer van God. En een demonstratie van wat Gods genade vermag. Huh? Onder de wet was het hopeloos. Dat is de geschiedenis van Israël in het algemeen en het Joodse volk in het bijzonder. Zie? Met al het enige alternatief, dat is niet een menselijk alternatief, dat is niet wat de mens bedacht heeft. Dat is wat God geopenbaard heeft. Het alternatief is heerschappij der genade. Door de inwoning van het woord van God, maar beter is natuurlijk te zeggen, de inwoning van de Heilige Geest, of nog beter, de inwoning van Christus zelf. In onze levens. U weet wel, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Ja. Nou ja, dat zouden wij vasthouden en tot Timotheus wordt dus gezegd, dat hij dat doen zou. Namelijk. Dat gij dit. Vers 14 van 1 Timotheus 6. Dat gij dit gebod houdt. Onbevlekt en onberispelijk. Tot op. We hebben al een paar keer dit gelezen. Tot het einde heette dat. In al die uitspraken uit de Hebreeënbrief. Tot het einde toe vast behouden. In Filippenzen 1 heette het tot op de dag van Christus. In Titus 2 heette het impliciet tot op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Heerlijkheid dus. En hier heette het tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Zijn manifestatie. Zijn epifaneia. Want dat is wat het is. Hetzelfde woord wordt ook wel vertaald met openbaring. Maar dat woord is het niet echt. Niet dat het veel verschil maakt. Het woord betekent wel degelijk verschijning. Ik vind het een mooie vertaling ook. Want het gaat over schijnsel aan het licht brengen. Namelijk. Iets manifesteren. Epifaneia. Ja, ik zei het goed. Ja. tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Nou komen wij net uit de Hebreeënbrief. En in de Hebreeënbrief in de aanhef staat: God heeft voortijds gesproken veelmaal en vele wijzen tot de vaderen door de profeten. Maar in deze laatste dagen spreekt hij, want dat is wat er feitelijk staat, tot ons door de Zoon die hij gesteld heeft, die hoge priester dus, hè, tot erfgenaam van het heelal, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft, en die gezeten is, die Zoon, die gezeten is aan de rechterhand der majesteit in het hoogste. Nou ja, er staat natuurlijk in de hoogste hemelen. Want de vertalers hebben de weglating ingevuld. De hoogste hemelen. Maar er staat waarom het is. Hoezo is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen? Nou, omdat, maar het woord in de vertaling is alzo. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het is een soort aanwijzing. Maar hoezo, waarom? Nou, zo. En daarom. Omdat hij is het afschijnsel zijner heerlijkheid. Dat wil zeggen het afschijnsel der heerlijkheid eigenlijk. Maar het is inderdaad het afschijnsel van Gods heerlijkheid. En wat lazen we net? Dat wij uitzien naar de verschijning. Dat is schijnsel. Dat is afstraling. Of hoe je dat maar zeggen moet. U weet wel, wij kennen iets als een lichtbron. Hoewel dat in hoge mate een theoretisch ding is. Maar ja, dan kom ik weer in de fysica terecht. Dat moet ik niet doen. Maar, want er is toch veel discussie over wat licht eigenlijk is. Maar vooruit maar. Maar je hebt de lichtbron. En daarna heb je de afstraling daarvan. Dat wat er naar buiten toe weggezonden wordt, om zo te zeggen. De Bijbelse gedachte is dat God is licht. Niettemin bewoont hij een ontoegankelijk licht. Daar moet je dus ook een paar keer over nadenken, maar dat staat in de volgende versie hier, hè, in 1 Timotheus. De welke, vers 16, welke een ontoegankelijk licht bewoont. En God mogen dan licht zijn. Maar waarom zien we hem dan niet? Nog sterker, in mijn jeugd waren nog ook sterrenkundigen, dikwijls nog christenen ook. Dat is nu zelden meer het geval. Maar toen maar, nu weten ze van God niks meer, maar van de sterren een hele hoop. Hele vooruitgang is dat, moet ik zeggen. Maar je hebt er niks aan, zuster. Nee, maar goed. Maar toen hebben ze mij wel eens geprobeerd wijs te maken dat als God er in de hemel woont, dan is het waarschijnlijk in de buurt van, maar dan ben ik vergeten die namen. Dat was dan een donker gedeelte aan de hemel waar dan weinig of geen sterren te zien zijn. Want God woont een ontoegankelijk licht en dan moet daar ergens die hemel zijn. Ik kan het niet zonder lachen zeggen, om een heleboel redenen. Want je kan net zo goed tegenwoordig kan je dan zeggen, God woont kennelijk in een zwart gat dan. Maar ja, die hebben ze een pas kort geleden uitgevonden, dus het schiet ook niet op. Maar het idee is, God is eigenlijk abstract, is de Godheid. Ik kan me heel goed vinden in de klassieke Joodse commentaren op de Godheid van de Bijbel. Die hebben een eigenaardige manier, dus hun manier van doen, een eigenaardige manier om dingen te verwoorden. Die zeggen gewoon, God is niet dit, hij is niet dat, hij is niet zus en hij is niet zo. God kan niet gekend worden, dus hij is niet dit. En hij bestaat wel, maar hij is niet dit en hij is niet dat. En dus je kan hem dus ook niet zien. Waarna volgt, ik probeer het zodanig te zeggen dat het niet al te veel discussie oproept, maar waarna volgt dat God zich vertoont. En dan heeft hij de gedaante van de eeuwige. Ik was met Joods bezig, dus dan mag ik niet Jehovah zeggen. Want die naam willen ze daar niet uitspreken in die kringen. Maar wij mogen dat wel, dus dan zeg ik gewoon. Hun idee is dat de Godheid, Elohim, dat de Godheid niet gekend kan worden. Dat is de onzienlijke. Dat klopt, want hier staat het ook in 1 Timotheus 6. De onzinnelijke God. En natuurlijk in Hebreeën 1, vers 3. Onzinnelijke God. Maar de onzinnelijke God maakt zich zichtbaar, vertoont zich, verschijnt. Dat is nog iets meer dan komt in het schijnsel. Hoewel dat ook kan, want dat is licht, hè. Maar als hij verschijnt, verschijnt daar de zichtbare gedaante van Jehovah. De Heere in onze Statenvertaling in het Oude Testament. En verbazingwekkend. Helaas zijn wij christenen dat kwijtgeraakt, want het is volstrekt Bijbels. Ja, dat is wat ik ervan vind. Ja, natuurlijk, dat vind ik. Dat is volstrekt bij ons. God is de onkenbare God. En hij vertoont zich in de gedaante van Jehovah. In de gedaante van een man. Dat heet een man in de Bijbel. Hè? En eventueel wordt hem naar zijn naam gevraagd. En dan geeft hij... Wat vaag, want het staat natuurlijk nergens in een burgerlijke stand vermeld. Dan zegt hij, ik ben die ik ben. Of, waarom vraag jij mijn naam? Omdat ik toch die ben. Ik ben die ik ben. Ja, en de Joden die om een of andere reden... of vanwege theologische redeneringen de naam die mogen uitspreken... lezen dus in plaats van Jehovah, lezen ze de eeuwige. Dat is een interpretatie van de naam. Dat is ongeveer ook... Je moet het wat vrijer nemen, maar dat is de betekenis wel degelijk van de naam Jehovah. Ik ben die ik ben, ik was die ik zijn zal en wat het me wezen mag. Dus dat kan goed. Anderen in de Joodse kring nog steeds... lezen in plaats van Jehovah de naam. En daar hebben wij twee hoofdstukken minstens in Handelingen aan te danken. Handelingen 3 en 4. Lees het maar na. Tel even hoe vaak het staat. De naam. Waar Petrus en Johannes zeggen, nee, in de naam van... En kracht is wat, en welke naam doet God dat? In de naam van Jezus de Nazarene. En dan wordt er gezegd dat ze in die naam niet meer mochten spreken. En dan staat dat ze, uw naam hebt gij verheerlijkt. En uw naam, de naam. Hashem. Want er is onder de hemel geen andere naam. Zegt hij daar, hè, Petrus. Tegen het Sanhedrin, de Joden. Tegen het ganse volk Israël, zegt hij. Israël. Er is geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Want het hele punt is dat als God zich vertoont, zich laat zien, de onzienlijke God, dan verschijnt daar noodzakelijk per definitie hoe hij er ook uitziet. Maar het is Jehovah, omdat hij het beeld Gods is, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Jehovah, in het Oude Testament. Maar het Nieuwe Testament zegt, na de opstanding van Christus en ook niet eerder, dat Jezus het afschijnsel is, de uitstraling van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld, de expressie van God, het uitgedrukte beeld van de onzinnelijke God is. Uitdrukt het beeld van Gods wezen. En dat is wat Timotheus de Heer dus ook zegt. Nicea was toen nog niet geweest, hè. Hij zegt, tot op de verschijning van onze Heere Jezus Christus, die op zijn tijd, dat is nu nog niet, maar op zijn tijd, vertonen zal de zalige en alleen machtige Heere, de Koning der Koningen, de Heer der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft, kortom, die onzinnelijke God, welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, enzovoorts. Dat is wat er gebeurt. Dat wil zeggen, als God verschijnt, verschijnt daar Jezus van Nazareth. Met de naam die hij boven alle naam geërfd heeft. En dat is uiteraard de naam Jehovah, want dat kan niet missen. Dat is de hoogste naam die er is. Alleen, Filippenzen aarzelt niet om te zeggen dat in de naam van Jezus zich alle knieën zou buigen, degene die in de hemel, die op de aarde zijn, die onder de aarde zijn, en alle tongen zou hem beleiden. In de naam van Jezus. Maar de tekst is ontleend aan Jesaja 45... en daar is de naam toch heus, Jehovah. Zijn dat er dan twee? Nee, dat is één. Sinds de opstanding van de Heer Jezus, van Jezus de Nazarene, zei Petrus, is Jezus van Nazareth de verschijning van de onzinnelijke God. En als hij dus in de toekomst verschijnt, Jezus van Nazareth, vertoont hij, of gewoon toont hij, die onzinnelijke God die geen mens gezien heeft, nog zien kan, enzovoorts. Kijk, dat staat niet in je in traditionele geloofsbelijdenis. Maar als je gewend bent je Bijbel te lezen, dan kan je hier nooit een probleem mee hebben. Dit is hoe de Bijbel het vertaalt. Het is volstrekt begrijpelijk. Dat meen ik echt. Hierbij hoef je niet eerst te zeggen, nou, het is een verborgenheid en we kunnen het toch niet bevatten, enzovoort. Dit is wel te bevatten. Echt wel. In hem, maar dat lees ik u straks wel. In hem woont heel de volheid der Godheid. Ja, hoe dat kan weten wij niet, maar je kunt het je wel voorstellen. De mens als hol vat wordt ergens mee gevuld. En Jezus van Nazareth werd gevuld met de volheid Gods. Ik doe niks aan van dat hij voor die tijd profeet was op aarde en dat er fysiek of biologisch aan hem toch ook wel een afwijking geconstateerd moest worden op grond van zijn genen, zijn afstamming. Zijn bloed zelfs, in het bijzonder. Maar daar is verder niks over te melden, omdat we dat niet weten. Dus daar hoef ik ook niks over te melden. Ik weet alleen dat het was, zie de mens en laten ze iemand waarlijk, Gods zoon. En zo wordt hij dan ook gepredikt sinds zijn opstanding. Als de verschijning, het afschijnsel van Gods heerlijkheid en het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Dat u daar niet te gering over denkt. Gij zult dan tot mij zeggen, iemand deed dat namelijk. Met wie sprak Mozes dan? En natuurlijk, het antwoord is met Jehovah. Met de Heere God. Maar om de vraag even bijbels te stellen. Wij lezen in Johannes 1. Het evangelie van Johannes. Hoofdstuk 1. Vers 18. Niemand heeft ooit God gezien. Nou, dan ben je op bladzijde 1004 van je Bijbel. En dan wordt er gezegd, niemand heeft ooit God gezien. De vraag is dit dus niet, met wie sprak Mozes dan? De vraag is, wie heeft Mozes dan gezien? Of wie zag Jozua dan? Of wie zag Abraham dan? Nou, dat staat in de volgende zin. In dit vers. Er staat namelijk: niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft verklaard, uitgelegd. Dat staat er voor exegese, uitleg. Die heeft hem ons uitgelegd. Wat Mozes dus zag, is bij gelegenheid staat er dan, dat Mozes zei tegen de Heer, laat u eens zien. Ik wil u wel eens zien. En toen kreeg Mozes de achterste delen, heet dat, van de Heer te zien. De achterste te lezen als de buitenkant. Het oppervlak, het achterste. Want Jehovah is het uitgedrukte beeld van Gods wezen. Ik citeer weer uit Hebreeën hoofdstuk 1 vers 3. Hebreeën 1 vers 3. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid of wezen, afhankelijk van welke vertaling je neemt. En uitgedrukt, dat is dus exegese. Want dat is uitleg of uitslag of expressie noemen wij dat. Dat heet dus uitdruk. Want pressie is druk, hè? De uitdrukking, de expressie van God. Als de onzinnelijke God zich naar buiten toe manifesteert. Op zich is dat niks moeilijks, wij mensen doen dat ook. Wij drukken ons uit naar buiten toe. Er is in ons iets en dat geven wij vorm. Het zij in onze lichamelijke uiterlijke verschijning. Het zij in de woorden die wij spreken. Het zij in het handwerk dat wij produceren. We hebben het in ieder geval zo geleerd over de zogenaamde kunstenaars, weet u wel. Die drukken zich uit. Die leggen zichzelf in hun kunstwerk, wat het maar is. Dat geldt ook voor de zogenaamde literatuur. U weet wel, dan moet je een boek lezen en dan word je ondervraagd niet over het boek, maar over de schrijver. Nou, het is wat kort door de bocht, maar daar komt het toch in hoge mate op neer. Nou, zo is het. God drukt zich uit, de onzinnelijke God drukt zich uit in een zichtbare gedaante. Hij maakt zich kenbaar. Dat is eigenlijk de uitwerking van God is woord. Want een woord is een uitdrukking, dat weet u toch, hè? Een woord is uitdrukking. Met in woorden geven we dingen gestalte. Nou, God drukt zich uit in de Zoon. Dat is een vast begrip. Vader drukt zich uit in de Zoon. Zoon is de uitdrukking van de Vader. Dat is een algemeen verhaal. Als de een de uitdrukking is van de ander, is de een de Zoon en de ander de Vader. Per definitie. En dus, niemand heeft ooit God gezien, want hij heet inderdaad de onzinnelijke God. Christus is het beeld van de onzinnelijke God. En Johannes zegt, niemand heeft ooit God gezien. En hij zegt erbij wat men dan wel gezien heeft. Let op dat het voorgaande vers hier in Johannes 1, hier in Johannes 1, dat maakt melding van Mozes. De wet is door Mozes gegeven. En daarna, niemand heeft ooit God gezien. En Mozes dan? Ja, die zag dus de enige geboren zoon. Alleen dat begrip, zoon, wordt in het Oude Testament in dit verband niet gebruikt, bij mijn weten. Zie? In het Nieuwe wel, maar dit is Nieuw Testamentisch. Dit is een Nieuw Testamentisch Bijbelboek. Dit is geschreven lang, voor zover wij weten, maar in ieder geval na de opstanding van Christus. De Heer Jezus, die de Zoon is. En er is ook niks tegen om te zeggen, om te argumenteren, dat Jehovah in het Oude Testament de Zoon is van Elohim, de onzinnelijke God. Want als God beschreven moet worden, krijg je de beschrijving van Jehovah. Wie is u, wie bent u, enzovoort. Moeilijker is het niet. De Joden noemen dat anders, maar daar moet ik zoveel aan uitleggen. Die zeggen, het mannelijke van God, dat wordt niet gezien. En het vrouwelijke van God, dat is Jehovah. Maar ja, we hadden al zoveel genderproblemen, daar krijgen we er nou nog een bij. Dat, ja, omdat wij niet meer weten het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Dat wordt er ook niet beter op, heb ik de indruk. He? Maar het vrouwelijke wil zeggen het uitwendige en het mannelijke is het inwendige. Of dat gelijkwaardig is. Wat is gelijkwaardig? Het zijn begrippen die mij niks zeggen. Ik kan er helemaal niets mee. Maar Jehovah is het uitwendige van God. En dus het vrouwelijke ten opzichte van het mannelijke, dat is het inwendige. En in Christus, in de Heere Jehovah, Jezus Christus, woont de volheid der Godheid. Dat is Colossense, waar dat staat. Zo moeilijk mag het niet zijn. En andersom, in zijn vernedering, in zijn menswording, toen hij de gestalte van een dienstknecht aannam en de mensen gelijk werd, Filippenzen 2, heeft hij zich voor dat doel geledigd. Dat heeft men vertaald met vernietigd. Maar het woord is letterlijk geledigd.
Afgelegd.
Ja, wij zeggen afgelegd alsof het de buitenkant was die hij aflegde. Ja. Maar het was de binnenkant. Dat is wat er staat. Want de kenosis heet dat in Grieks. En in de theologisch jargon. De kenosis is niet de vernietiging zoals vertaald is, het is de lediging. Het inwendige. En in zijn opstanding woont de volheid der volheid. Het inhoud. Woont de volheid der Godheid alsnog in hem. Maar het is nu in Jezus van Nazareth. Heb je dat? Die woont in hem. Zo staat het er. De aardigheid is ook altijd dat we... want je moet daar helemaal niet spastisch over doen. Gewoon proberen te vatten wat de Bijbel erover zegt. De aardigheid is dat de schriftplaatsen die spreken over wat wij dan noemen de Godheid van Jezus. Dat zijn schriftplaatsen die spreken over de opgestane. Over de Heer Jezus zelf. In zijn opstanding namelijk. Want daarvan staat dat hij het beeld is van de onzienlijke God. In Hebreeën 1. En dat hij het afschijnsel is van Gods heerlijkheid. Daar was hij niet toen hij in het wiegje lag. Hij lag niet in een wieg, oké. In de kribbe. Echt niet. Dat was een mens. Vandaar dat men ook hevig protesteerde toen hij suggereerde toch van goddelijke, van hemelse afkomst te zijn. Zo zag hij er niet uit. En voor alle zekerheid citeer ik dan maar Jesaja 53. Hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Niet letterlijk en niet overdrachtelijk. Het heet, hij heeft zich vernederd. In zijn menswording. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij was de gestalte, God staat er. En hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Lees het maar na. Filippenzen 2. Zie? Kortom, wij kijken tegen de buitenkant aan. Oké. Als men daarna in... natuurlijk, het is een visioen, maar wat moet ik? In Openbaring 4 en 5. Daar krijgen we een beeld te zien. Het is tijdgebonden, maar daar gaat het nou niet om. Krijg je een beeld te zien van de troon in de hemel, met daaromheen de vier cherubim en de vier dieren heet dat. En daaromheen de 24 oudsten en uiteindelijk een schade die niemand tellen kan. En nog 144.000, weet ik veel. En wie is er op de troon? Ja, er staat, zie de leeuw uit de stam van Juda en zo. Staat er. Die heeft overwonnen om de zeven zegelen te verbreken van het boek en zo. De leeuw uit de stam van Juda. En Johannes zegt dan, en ziet, want het werd hem gezegd, zie, de leeuw uit de stam. En dan zegt hij, en ziet, en ik zag en zie, en wat zag hij? Een lam. Wie is dat? Dat is het lam dat tot de slachting geleid werd. Want er staat erbij, er staat een lam staande als geslacht. Hoe dat eruit ziet, heb ik geen idee van. Maar het hoeft ook niet. Ik weet alleen dat het verwijst naar het lam uit Jesaja 53. Nou ja, en uit 1 Petrus 1, waar het maar was, hè. Het lam. Christus. En je zou denken, nou, dan krijgen we God te zien op de troon. En dat is ook zo. Want hij is de vertoning van de onzinnelijke God. Dat is het. En voor wat de toekomst betreft, ik heb u dat waarschijnlijk veel eerder wel verteld. Men zal de naam des Heren, let op, al wie de naam des, welke naam? Er staat gewoon Jehovah dus, hè, in ieder geval in Joël 2. Al wie de naam Jehovah aanroept zal zalig worden. Niettemin zei Petrus, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden in Handelingen 4. En hij bedoelde de naam Jezus. En de Jehovah in het Oude Testament, Jesaja 45, zegt... ik ben Jehovah, ik ben de Heer, ik ben uw verlosser, ik ben de Heilige Israëls enzovoort. En ik heb gezworen en het woord zal niet wederkeren dat voor mij alle knie zich zal buigen en alle tong zal mij belijden. Wie zei dat? Jehovah, de Heer der Heerscharen, Jehovah Zeboot. En wat zegt Filippenzen 2? Die haalt het aan en zegt dat er van toepassing is op Jezus. Wie heeft er dan gelijk? Allebei, want Jezus is Jehovah. Dat was hij niet in zijn aardse omwandeling, dat is hij daarna geworden. Het is ook wel aardig om te zien dat de Heer pas Heer genoemd wordt na zijn opstanding, ook in de Bijbel. Hè? Mijn Heere en mijn God. Dat was de eerste commentaar, meen ik, van Maria in de Hof, als ik me goed herinner.
Met die vissen,
dat weet ik zo uit mijn hoofd niet, maar het is zo dat de Heer, het wordt pas in Handelingen gebruikt na zijn opstanding. Maar daar staat het ook, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus, die gij gekruist hebt, gesteld heeft, aangesteld heeft, dus in een functie, tot Heere. Het is dus een functie, de functie van Jehovah, de functie van het beeld Gods te zijn, tot Heere en daarmee ook tot Messias, de gezalfde tot Christus. Staat gewoon allemaal zwart op wit in de Bijbel. En als in de toekomst een gelovig, nee ja, zo kan ik het niet zeggen, als in de toekomst een restant van binnen Jeruzalem, zo ongeveer tegen de dag dat Jeruzalem ook nog verwoest wordt, terwijl het hele land al verwoest is. Als men dan de naam des Heren aanroept, onder het motto: al wie de naam van Jehovah aanroept zal zalig worden. Als men dat dan doet, dan verschijnt hij dus, Jehovah, de naam des Heren, dan verschijnt hij dus op de Olijfberg, waar bij nader inzien is het de Heere, Jezus. En misschien vragen ze dan ook wel, want het is eind van de avond, hè, dus misschien vragen ze dan ook wel, wie zijt gij, Heere? En dan is het antwoord misschien wel, ik ben Jezus. Nou ja, ze vragen in elk geval, maar wat zijn toch deze tekenen in uw handen? Dat staat in Zacharië 13. In verband met zijn komst op de Olijfberg. Dat is Zacharië 14 namelijk. Dezelfde kant van dezelfde bladzijde nog, zit achter elkaar. Er staat ook dat ze zijn naam zouden aanroepen, Zacharië 13. Maar er staat ook dat ze dan vragen, wat zijn die tekenen in uw handen enzovoorts. Maar het is Jehovah. Maar het is Jezus van Nazareth. En daar gaat het om. En dat zo'n suggestie binnen het Jodendom wordt beschouwd als godslasterlijk. Ja, dat is enerzijds te begrijpen, zelfs heel goed te begrijpen, maar anderzijds, ja, ze hadden beter moeten opletten bij het lezen van het Oude Testament. Maar ja, hè? De Heer zegt, ik ben. Hoe is uw naam? Ik ben. En als de Heer zich voorstelt, zegt hij, ik ben de Heer. Ik ben uw verlosser, ik ben de heilige Israëls, ik ben uw heiland. Buiten mij is geen God, ik ben de enige, ik ben de alfa en de omega. Dat staat er niet, want dat is Grieks. Dat staat in Openbaring, maar er staat wel, ik ben de eerste en met de laatste ben ik nog dezelfde. Er wordt in één adem aangehaald in Openbaring en toegepast op Jezus. Kan niet missen, het zijn uitspraken over de Messias. Maar die hebben de Joden in hun Joodse religie en in hun Joodse zogenaamde geloofsbelijdenis, hebben ze die gemist. En daar vroeg de Heer dus naar, wie is de Messias, wiens zoon is hij? En men kwam niet verder dan van David. En christenen komen daar niet eens aan toe. Behalve tegen kerst. Ja. En, maar daarna ook al niet meer. Omdat men die connectie met David, Davidische huis, niet kent. En die zeggen van Jezus, ja, maar die is God. Maar men maakt van God dan drie goden. En ja, dat daar dan weer tegen geprotesteerd wordt, ja, dat is alleszins begrijpelijk, want dat kun je in de Bijbel heus niet vinden. Het wordt nergens aangereikt. Wat in de Bijbel wordt aangereikt is, God is de onzienlijke, en voor zover wat gezien wordt, ziet men Jehovah, maar die is beeld Gods. De uitdrukking van Gods wezen. Die heet zo. Soms heet hij niet maar de Heere, maar soms heet hij de engel des Heeren. Ja. Maar de engel des Heeren betekent ook maar gewoon de engel, namelijk de Heere. Want de Heere, namelijk Jehovah, is de boodschapper van God. Moet ik het prachtiger zeggen in de stijl van Johannes? De Heere is het woord Gods. De uitdrukking van het wezen Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is het woord Gods. Wat zijn termen die wissenwaardig op Jezus van toepassing gebracht worden. Maar in het Oude Testament zijn ze van toepassing op Jehovah. In het Nieuwe Testament dus ook. En daarom heet hij de Heere Jezus Christus. Er is echt niks moeilijks aan. Wat heb je dan? Je moet het je zo voorstellen, maar dan hou ik ermee op, want ja, Je moet het je zo voorstellen. Ja, wat ik u nou ga vertellen, dat wist ik vroeger ook niet, maar dat is klassiek. Alleen dat hebben ze weggestemd in Nicea in 325 van onze jaartelling. Ja. Bij het beroemde concilie, er waren twee opties. En ze hebben de verkeerde gekozen. Dat gebeurt meestal. Dat is democratisch. Nou ja, sorry. Dat is niet drie naast elkaar, maar drie boven elkaar. Het hoogste is God, de onkenbaar, de onzienlijke. Iets lager heet het de geest van God. Ruach Elohim. Want geest wordt geacht een actieve kracht te zijn. Iets wat werkzaam is, wat je weliswaar niet zien kunt. Daarom heet het geest, maar het heeft wel een uitwerking. Bijvoorbeeld, geest is wind en het kan waaien. Enzovoort. En je kunt zijn geluid horen. En je kunt ermee de hele wereld overvaren. Als je een paar zeiltjes op je schip zet, zal ik maar zeggen. En je een beetje de weg weet. Dat heet geest, maar je kunt het allemaal niet zien. Dat is geest. Ons woord gas dus ook, hè. Het onzienlijke, maar het is het wel. In de volgorde van Genesis, de eerste verse. In het begin schiep Elohim, God, de onzienlijke, de hemel en de aarde. En daarna heette de geest Gods. Zweefde op de wateren, of hoe het er maar staat. Dat is de werkzame God. En daarna pas krijg je iets wat van God zichtbaar gemaakt wordt. Een afschijnsel van de onzienlijke God. En die heet Jehovah. Maar die naam die vind je pas in hoofdstuk 2 van Genesis. Heb je dat nog? Dat is naar beneden toe. Een fase van openbaring van God vanuit de hoogte naar beneden toe. En als God zich dus bekend maakt, verschijnt daar, als het zichtbaar wordt, verschijnt daar de gedaante onder de naam Jehovah. Maar sinds de opstanding van Jezus van Nazareth verschijnt dus Jezus van Nazareth. Want die is Jehovah. Die is als zodanig aangesteld. Los van wat er biologisch of qua DNA en qua genen een rol in speelt. Want daar heb ik het nou niet over. Begrijp je wel? God is met Israël en in de eerste plaats als een wolk. Is dat zichtbaar? De wolkkolom wordt beschouwd als een type van de Heilige Geest. Het is een beetje zichtbaar, maar dan toch niet tastbaar. Zie? Maar nog concreter wordt het in de gedaante van de engel des Heren, de boodschapper, namelijk de Heren. Want de engel des Heren wordt wel degelijk ook in de orthodoxe theologie beschouwd als een theofanie, dat wil zeggen als een verschijning van de Godheid. Maar waar ik vandaan kom, werd het wel wis en waarachtig beschouwd als een christofanie, dat wil zeggen een verschijning van Christus. Dan zegt men nog net niet Jezus, want dat kan eigenlijk niet, omdat de naam Jezus pas aan hem gegeven werd bij zijn geboorte in Bethlehem. En ik moet zeggen, nou, Christofanie kan eigenlijk ook niet. Want hij werd pas de Christus in zijn opstanding. En toch klopt het. Want degene die wij nu kennen als de Christus is Jehovah, immers. En dat was het, de verschijning van Jehovah in oud-testamentische tijd. En soms, De Heere zegt dat ook in het Oude Testament. Ik ben Jehovah en ik ben de Heilige Israëls. En ik ben uw verlosser en ik ben uw koning. We lezen Jesaja 41 en zo verder. Liefst tot en met 53 op zijn minst, maar toch maar. Kijkt u het maar eens na. We hebben het erover de volgende keer, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen en kunnen en zouden gaan, omdat u ons daartoe oproept. Niet alleen om tot u te spreken, maar in de eerste plaats om naar u te luisteren en ons te stellen onder de beginselen van dit nieuwe verbond. Onder dat woord der genade, dat woord der waarheid, dat woord dat uit uw mond is uitgegaan en dat niet wederkeert. Dat u namelijk alle macht gegeven hebt aan hem die wij kennen als onze Heere Jezus Christus, in wie al uw beloften ja en amen geworden zijn. We danken u daarom dat we ook niet in abstracte termen over u hoeven te denken, maar in tegendeel ons in gedachten een beeld mogen vormen van Jezus van Nazareth, die eenmaal kwam in vernedering in deze wereld onder ons, die verzocht is geworden gelijk als ook wij, maar die verhoord is geworden en opgewekt is en gezeten is aan uw rechterhand. We danken u dat we door hem tot u mogen gaan en dat wij via uw woord waarin u ons leiden wilt, u leren kennen en mogen beseffen dat we inderdaad één God hebben. Eén die hemel en aarde gemaakt heeft, maar één ook die ons verlost van de zonde, van de heerschappij, van de leugen in deze wereld en ons plaatst in dat licht. Dat licht dat u zelf hebt voortgebracht, dat licht dat ons leiden moet en zou naar die dag van Christus wanneer wij voor u zullen staan. We danken u dat we daarna mogen uitzien, naar dat moment, op uw tijd, dat u zich zult vertonen in die voor ons bekende gedaante. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.